Zo, goedemorgen allemaal. Het is sessie 2. We hebben net al hele goede tijd gehad. Ik heb net ook even mensen gewaarschuwd. Als ik begin te spreken, dan begin ik druk te doen. Begin ik soms een beetje te schreeuwen, heen en weer te lopen. Mijn vrouw zegt altijd, volgens mij heb je ADHD. Ik zeg altijd, klopt schat, maar de christelijke vorm van ADHD. Altijd de Heere dienen. Amen. ADHD. Dus stoor je er niet aan als ik begin. Mogen we een beetje enthousiast zijn in het huis van de Heer of niet? Mogen we een beetje vurig van geest zijn of niet? Ja? Dus als ik een beetje begin te schreeuwen, ben ik niet boos op u, ben ik gewoon enthousiast. Ben ik blij over de dingen van de Heer. Dus vergeef mij als ik misschien een beetje druk doe. Gaan jullie zo meteen wel werken. Mijn naam is Guksel Gulu, dus ik ben net 19 geworden. Nee hoor. Ik ben 45, net 45 geworden. Dus ik ben 26 jaar christen. Ik ben ruim 10 jaar voorganger van Ruach-kerk in Hengelo. Ik ben getrouwd met een Nederlandse vrouw. Echt een oer-Nederlandse vrouw heb ik. Die komt uit Barneveld. Dus daar komt de kip vandaan. Zelfs haar vader heeft vroeger een kippenboerderij gehad. Dus we hebben 2 kinderen. Lois is 9 jaar en Jora is net 16 geworden. Dus het is een eer om in jullie midden te zijn, om het woord van God met jullie te delen. Dus ik ken de Heer nu vanaf mijn 19, ongeveer 26 jaar geleden, heb ik de Heer ontmoet op een bovennatuurlijke manier. Ik zeg wel eens, ik heb er nooit om gevraagd om de Heer Jezus te leren kennen. Het is mij overkomen en ik ben blij en dankbaar dat het mij is overkomen. Want als ik de Heer niet had, dan was ik of dood of ik zat nog in de goot, want ik was drugsverslaafd vroeger. Of ik zat in de gevangenis, maar gelukkig heb ik de Heer ontmoet. En van achtergrond was ik ook islamitisch. Mijn ouders zijn nog islamitisch. Maar we zijn nog bezig met hun. Amen. Alle dingen zijn mogelijk bij de Heer. Dus ik ben achtergekomen dat er maar 1 naam is geschreven onder de hemelen, waardoor de mens behouden kan worden. Dat is de naam van Jezus. Amen. Dus het is een eer om in jullie midden te zijn. Ik ga het woord van God met u delen. Dus ik ben een man met vele boodschappen. Vorige week zondag heb ik bij ons in de gemeente gesproken over de geest van geloof, wil altijd spreken, dus de kracht van spreken. Jezus sprak tegen de storm, tegen de vijgenboom, tegen de duivel. En hij sprak ook tegen de tempel. Het huis van mijn vader moet een huis van gebed zijn. En ook wij moeten spreken. Dus ik was met de voorbereiding bezig, maar ik voelde mij geleid om dit woord met u te delen. En jullie worshipleider is een gevoelige vrouw, want zij was, volgens mij ben je ook Nederlander. Ze was 2 weken of 3 weken al van tevoren. Weet je al waar je over gaat praten? Ik zeg, man, ik moet nog daar spreken en daar spreken. Dus ik zeg, ga me volgen gewoon de leiding van de geest. Maar er staat 1 lijn in, hè? Ja, hè? Dus gaan jullie zo meteen ook merken. Dus gevoelig, je bent gevoelig voor de geest. Heel goed. Maar ik had op mijn hart om dit woord met u te delen. Vandaag de dag is er veel cheap gospel, noem ik het. Dus veel dwaling ook binnen de kerk. Allerlei leerlingen. Maar er is een dure prijs betaald voor onze redding. Amen. Dus de Zoon van God die nooit had gezondigd, een smetteloos lam, is er geofferd voor ons. En daarom moeten we met het evangelie als iets kostbaars mee omgaan. En daarom had ik het op mijn hart om deze boodschap met u te delen. Ik wil met u lezen ter inleiding Romeinen 10 vers 9. Romeinen 10 vers 9, daar zegt Paulus dit. Want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is. Gelooft u dat Jezus Heer is? Zeg dat is, Jezus is Heer. Amen. En met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Vers 10. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot behoudenis. Nou hier zegt Paulus en laat hij eigenlijk zien hoe behoudenis, redding tot de mens komt. Hij zegt, als we met ons hart geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus, dat hij gestorven is voor ons, dat hij is opgestaan uit de dood. En als we met onze mond belijden dat hij Heer is, dan zullen we redding ontvangen. Zullen wij behoudenis ontvangen. En wij hebben allemaal op die manier ook behoudenis ontvangen. We gingen geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus. We beleden hem als Heer. En behoudenis en redding is als een geschenk gekomen in ons leven. De mens wordt gered met het hart te geloven en met de mond te belijden. Nou, nu heb ik goed nieuws voor u. God wil meer doen dan de mens alleen redden. God wil meer doen dan de mens alleen maar behoudenis geven. Redding is natuurlijk heel belangrijk. Dat is een van de fundamenten van het plan van God voor ons leven. Maar redding is pas het begin. Dan wordt de baby pas geboren in het koninkrijk van God. Maar de baby moet niet baby blijven. De baby moet gaan groeien in dat koninkrijk van God. We moeten gaan ontdekken wat voor voorziening er zijn. Wat voor bronnen er zijn. Wat voor zegeningen er zijn. Wat voor erfenis is achtergelaten door het sterven van de Heer Jezus. We zijn een erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus. We moeten ontdekken al die zegeningen, die voorzieningen waarvan we gebruik kunnen maken. We moeten het plan van God in dat koninkrijk van God gaan ontdekken. Het ontwerp voor ons leven waarin wij mogen wandelen. En het is Gods wil dat we geen baby blijven na onze redding. Maar dat we doorgroeien naar niveaus van volwassenheid. Vandaar dat de Bijbel spreekt over de mannelijke rijpheid van Christus. Vandaar als Paulus hier het woordje behoudenis gebruikt, dan gebruikt hij een bepaald Grieks woord wat veel meer betekent dan alleen maar redding. Nou, de laatste paar jaren heb ik mezelf aangeleerd om de Bijbel wat meer te bestuderen in het Grieks en in het Hebreeuws. Ik ben ook theoloog. Nee, al grapje. Ik heet geen Theo en ik lieg ook niet. Dus... Maar je hebt hier allerlei programma's, kun je zo het Grieks zien, het Hebreeuws zien. En ik heb ontdekt dat de Nederlandse vertalingen, en misschien komt dat door het Calvinisme, ik weet het niet, dat ze het zo mager en zo arm bepaalde dingen hebben vertaald, dat je niet eigenlijk de rijkdommen ziet die verborgen liggen in het woord van God. De Engelse vertalingen hebben het beter gedaan. Maar Paulus gebruikt hier een woordje voor behoudenis, wat wij hebben beschreven als behoudenis, gebruikt hij een Grieks woordje. En als je dat in het Grieks kijkt, dan zie je dat God veel meer wil doen dan alleen maar redding geven aan de mens. En dan gebruikt hij het woordje sozo. Nou, wij kennen dat ook in het Nederlands, hè? Sozo, sozo. Dus, maar dit is een andere sozo. Dus, en sozo betekent dit in het Grieks. Redding, heelmaking, gezondheid, genezing, bevrijding, verlossing. Dat is wat God allemaal inwendig wil doen. En uitwendig wil hij ons beschermen, bewaren, bewaard worden voor het kwaad, beschutten en beveiligen. Dat is veel meer dan alleen redding, toch? Veel meer dan alleen behoudenis. Wat Paulus eigenlijk probeert te zeggen, als iemand tot geloof komt, dan wil de kracht van God overwinning brengen, inwendig over alles wat de zonde heeft aangetast in ons. En uitwendig wil hij ons overwinning geven door ons te beschermen, te beschutten en te bewaren voor het kwaad. En Derek Prince, wie kent er hier Derek Prince? Goeie Bijbelleraar, hij definieert zozo als de heilzame kracht van God die voorziening brengt in elk nood van de mens. Sozo, zegt hij, is de heilzame kracht van God die voorziening brengt in elke nood van de mens. Maar wat ik vaak heb gezien, ook een tijd in mijn eigen leven, is wij komen tot geloof, we belijden Jezus als Heer en we groeien een beetje in ons geloof, maar nog steeds kampen we met zwaktes. Nog steeds kampen we met gebondenheden. Nog steeds kampen mensen met vleeselijke patronen. Nog steeds kampen mensen met zondige gewoontes. Nog steeds kampen mensen met bindingen, gebondenheden. En het lijkt net alsof er gebrek is aan overwinning. En dat komt omdat we belijden Jezus wel als Heer, maar we weten niet wat het werkelijk inhoudt om Jezus als Heer te belijden. Vandaar als Paulus hier ook in het Grieks het woordje Heer gebruikt, dat is een titel die de Heer Jezus heeft gekregen van God de Vader. Als hij het woordje Heer gebruikt, dan gebruikt hij het woordje Kyrios. En Kyrios betekent dit in het Grieks. Meester, bezitter, eigenaar, machthebber. Degene die recht heeft om te beslissen en om te bepalen in ons leven. Dus eigenlijk als wij zeggen Jezus is Heer, dan zeggen we ik ben zijn eigendom, ik ben zijn bezitting, hij is mijn eigenaar, hij is mijn bezitter, hij heeft de macht over heel mijn leven om nu te beslissen over mijn leven. Hij is mijn meester. En als je Kyrios in een makkelijke, omgangstaal zou mogen vertalen, dan kun je best zeggen Jezus is de grote baas. Dat is Heer. Als jij zegt Jezus is Heer, dan zeg je eigenlijk Jezus is de grote baas in mijn leven. En ik heb goed nieuws voor u, hij is ook de grote baas. Want hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Elke knie zal zich buigen. Elke tong zal belijden dat hij hier is. God heeft hem aangesteld als rechter. Hij is degene die zal oordelen over de levenden en over de doden. Hij is de grote baas. Maar wat we vaak zien is, mensen belijden Jezus als Heer in hun leven. Ze zeggen, Jezus is de baas in mijn leven. Maar nog steeds, ik zeg het maar een beetje zachtjes hoor. Nog steeds willen ze zelf nog in bepaalde gebieden in hun leven op de troon zitten. Nog steeds willen mensen in bepaalde gebieden in hun leven nog steeds het zeggenschap voor hunzelf houden. Nog steeds willen bepaalde mensen, ze belijden Jezus als Heer, de touwtjes zelf in de handen hebben. Zelf nog op de troon zitten. Zelf nog regeren in bepaalde gebieden van hun leven. En weet je wat het gevolg daarvan is? Dat belemmert de kracht van God om overwinning te bewerken in ons. Dat belemmert de zo heilzame kracht van God om verandering, overwinning te bewerken in ons leven. En dat is jammer. Dat is jammer. Want God wil zoveel goeds doen in uw leven. God wil zoveel goeds doen door uw leven. En daarom moeten wij een keuze maken om Jezus werkelijk Heer te laten zijn over ons leven. Gaat u wel eens wandelen, meneer? Hier in de buurt? Waar gaat u wandelen? Nijverdal. Wat hebben ze daar bij Nijverdal? Wat voor een bos is dat? Naaldbos. Gaat iemand hier ook wel eens naar het Naaldbos? Hebben ze naalden daar of niet? Stel je voor, er is een man. Die gaat met zijn hond, is gewoon een fictief verhaal hoor. Die gaat met zijn hond, gaat hij wandelen in de Naaldbos, bij Nijverdal in de buurt. Dus hij gaat daar wandelen en hij komt Jezus tegen. En hij begint een gesprek met de Heer Jezus. Hij denkt van, wat is die man toch een speciale man. Elke woord die Jezus zegt, zijn hart wordt geraakt. Hij wordt verzadigd. Hij slurpt als het ware de woorden van de Heer Jezus in. De woorden van de Heer Jezus, daar zit geest en leven in. En hij denkt, wat een bijzondere man. Hij zegt tegen Jezus, joh, we hebben zo'n goede tijd samen. Het klikt zo. Wilt u niet met mij meegaan? Ik ga zo'n hapje eten thuis. Ik ben alleenstaand. Ik ben een rijke man. Ik heb heel veel geld verdiend met beleggingen. Ik heb een groot villa. Kunt u lekker een tijdje bij mij zijn? Hebt u geen zin om mee te gaan? Jezus is een mensenvriend. Jezus zegt, tuurlijk ga ik met je mee. Dus Jezus gaat met die man mee en ze gaan naar zijn huis, van een huisvilla. En ze gaan daar lekker eten en drinken, hebben een goede tijd. Het begint laat te worden en die man die denkt van, ik vind dit zo'n fascinerende figuur deze Jezus. Ik ga vragen of die bij mij wil logeren. Hij zegt van, Jezus, ik ben alleenstaand, ik heb heel veel ruimte. Zou niet een tijdje bij mij willen wonen? Dan kunnen we in gesprek gaan over alles en nog wat, want ik vind het zo fijn bij u. En Jezus is een mensenvriend. Jezus zegt, tuurlijk mijn jongen. Dus Jezus gaat boven in bovendieping een loft. Krijg Jezus, Jezus gaat daar lekker slapen en 's avonds gaat de bel. Ding dong. En die man die denkt, pot verdikken me zo laat nog, pot en deksels. Trekt zijn badjas aan, loopt naar beneden, hij trekt die deur open. Staat de duivel daar voor de deur. En de duivel die zegt, ik kom je aanvallen. En die man die zegt, ga weg duivel, ik heb niks met jou te maken. Ik kom je aanvallen. Ga weg duivel, ik heb niks met jou te doen. Ik kom je aanvallen. Heel geschreeuw en getrekt daar bij die deur. En die man die roept, Jezus, help mij. En Jezus komt naar beneden. Jezus doet die deur open. En Jezus ziet, of de duivel ziet Jezus. Wah! Vlucht weg. En die man die zegt, Jezus, u hoort dat getrek en geschreeuw aan de deur. Waarom komt u niet gelijk naar beneden? Jezus zegt van, joh, dit huis is van jou. Jij bent de baas in dit huis. Ik ben hier maar gast. Dit huis is jouw bezitting. Jij bent de eigenaar van dit huis. Oh, denkt die man. Oké, zegt Jezus, weet je wat we gaan doen? Ik geef u de hele bovenverdieping. Ik neem de hele benedenverdieping. Dan hebben we het een beetje eerlijk verdeeld. Ja, is dat goed zo? Jezus zegt, oké, tuurlijk. Jezus is een mensenvriend. Hij gaat ermee akkoord. Ze gaan weer slapen. Half uurtje later, ding dong, gaat weer de bel. En die man, potverdikke, maar wie is dat nou alweer? Potten en deksels. Trekt zijn badjas aan naar beneden. Doet de deur open. Staat de duivel daar. Ik kom je aanvallen. Die man die zegt, ga weg. Ik ga niet weg. Ga weg. Ik ga niet weg. Geschreeuw en getrekt daar aan de deur. En die man die roept, Jezus, help mij. Jezus komt naar beneden, doet de deur open, de duivel, vlucht weg. En die man die zegt van, Jezus, u hoort toch al die strijd daar aan de deur, waarom komt u mij gelijk helpen? Jezus zegt, joh, ik ben hier gast, dit huis is van jou, ik ben hier maar gewoon gast, dit huis is jouw bezitting. Oh, zegt die man, oké, Jezus, weet je wat we gaan doen? U krijgt het hele huis van mij. Ik wil de woonkamer voor mezelf hebben. Ik wil ook de keuken voor mijzelf hebben. Want ik wil s'avonds doen wat Netflix kijken. Een paar bitterballen, frikandellen, pilsje erbij. Zegt Jezus, tuurlijk, oké. Ze gaan weer slapen. En gaat weer de bel over een half uur. Ding dong. Die man weer, padverdikke me, zo laat nog. Wie zou daar weer zijn? Dus hij naar beneden, de deur open. De duivel, ik kom je aanvallen. Ik heb niks met jou te maken. Ga weg, ik ga niet weg, ga weg. En die man roept, Jezus, help mij. Jezus komt naar beneden, doet de deur open. Vlucht weg. En die man zegt, Jezus, ik snap het echt niet. Jezus zegt, jongen, ik ben nog maar gast in dit huis. Jij bent de eigenaar van dit huis. Jij bent de bezitter van dit huis. Jij bent de baas over dit huis. Dit huis is van jou. Ik ben hier maar gast. En op een gegeven moment begon het dubbeltje te vallen. Zit in de eurotijd, hè? Gewoon dubbeltje te vallen bij die man. Hij zei, Jezus, weet u wat? Heb jij een sleutel bij je of niet? Ja? Ik krijg terug, hoor. Ik ben bekeerd. Komt hij straks thuis, heel installatie zet weg. Potverdikke me, ik vertrouwde die Turk al niet. Potverdikke me, die Turk en die Marokkanen altijd weer. Maar op een gegeven moment, de dubbeltje ging vallen. En hij pakte zijn huissleutels, die man. Hij zei, Jezus, vanaf vandaag, mijn huis is van u. Ik ben hier als gast, dit huis, u bent de baas in dit huis. Jezus zei, oké. En ze gingen allebei weer slapen. Ding dong, de bel ging. En wie ging naar beneden? Die man bleef lekker heerlijk liggen. Jezus ging naar beneden. Jezus deed de deur open. En de duivel die zag het. Valt het dubbeltje, kwartje een beetje of niet? Weet je, als wij Jezus werkelijk heer laten zijn over alle kamers van ons leven, over alle kamers van ons hart, en de duivel raakt jou aan, zal God gaan opstaan voor jouw zaak. Zal God jouw recht gaan verschaffen. En datzelfde zien we ook bij de Heer Jezus. Jezus wordt gedoopt door Johannes de Doper. De Heilige Geest komt op hem. De Vader spreekt, jij bent mijn geliefde zoon, ik ben blij met jou. Hij wordt door de Geest geleid naar de woestijn. 40 dagen gaat hij daar vasten. In de kracht van de Geest komt hij eruit. En het eerste wat Jezus gaat doen is, hij gaat naar Nazareth. En dat is ook logisch. Hij was zelf opgegroeid in die stad. Hij had zoiets, ik kan nu eindelijk als de Messias iets betekenen voor mijn eigen mensen. Hij kende de noden in die stad. Hij wist van de buurman daar loopt er altijd kreupel. Ik kan nu wat voor hem betekenen. Hij wist de buurjongen daarachter is depressief. Ik kan wat voor hem betekenen. En hij ging naar zijn vaderstad, Nazareth. En hij ging zichzelf openbaren als de Messias. En hij pakte het wetboek Jesaja 61. Hij zegt, de geest van de Heere is op mij. Omdat de Heere mij heeft gezalfd. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen. Om te verbinden gebrokenen van hart. Om voor gevangenen en gebondene vrijlating uit te roepen. Om uit te roepen het jaar van Gods goedheid. Van Gods genade. Het aangename jaar om die uit te roepen. En dan denk je van, hey, nu zullen de mensen blij zijn. God ziet ons om naar ons. De Messias is gekomen. Maar ze namen aanstoot aan de Heer Jezus. Ze dachten, wat denkt die snothaap wel niet? We hebben hier zien rondlopen in zijn pampers, man. Ik ben de Messias, de geest van de Heere. Heden is dit schriftwoord in uw oren vervuld. Ze namen aanstoot aan hem. En dat niet alleen. Ze pakken Jezus op en ze nemen hem mee naar de bergtop. En dan willen ze hem naar beneden gooien. Zijn eigen mensen willen hem vermoorden. Maar weet je wat er staat? Jezus loopt gewoon tussen hen door. Daar gebeurt iets bovennatuurlijks daar. Weet je wat er gebeurde? Toen ze hem wilden vermoorden. Toen de demonen van Jezus af wilden zijn. Toen ze hem van de berg wilden gooien, drukte God even op de pauzeknop. Dat is mijn interpretatie, hoor. Want Jezus loopt gewoon tussen en door. Waarom? Want toen ze aan Jezus kwamen, kwamen ze aan de Vader. En de Vader stond op. En ze konden Jezus niks maken. De demonen konden Jezus niks maken. Want de Vader was Heer over de Heer Jezus. Want als Jezus in Lucas 4, vers 16 in de synagoge is en hij leest Jesaja 61 voor, dan zegt hij niet, de geest van God is op mij, de geest van mijn Vader is op mij. Nee, hij zegt, de geest van de Heere, Kyrios, is op mij, de grote baas. En toen ze aan Jezus kwamen, kwamen ze aan de Vader. En ik verzeker jou, als jij Jezus werkelijk Heer maakt over jouw leven, over alle kamers van jouw leven, als mensen jou zullen aanraken, als de duivel jou aanraakt, dan zullen ze te maken krijgen met de grote baas. Want als hij Heer is over jouw leven, ben jij zijn bezitting, ben jij zijn eigendom. En als hij jou aanraakt, dan komt hij aan de bezitter, aan de eigenaar. Raak mijn gezalfde niet aan. En wie zijn zijn gezalfde? Kijk maar eens even naar je buurman, je buurvrouw. Dat is jouw gezalfde. Amen, broeder. Heel goed. Geef uw vrijmoedigheid niet prijs. Heel goed. Jij bent zijn gezalfde. Wie u aanraakt, raakt mijn oogappel aan. God zal opstaan voor jouw zaak. Hij zal recht verschaffen tegenover jouw vijanden. Hij zal jou verhogen. Amen. En daarom, wij moeten Jezus Heer laten zijn over alle kamers van ons hart. Weet je, als we kijken naar Genesis 1, dan is God aan het scheppen. We lezen dat ook. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en ledig. En duisternis lag op de vloed. En de geest van God zweefde over de wateren. En God zeide, er zij licht en er was licht. En als we Genesis 1 verder lezen, dan lezen we dat God zich daar openbaart als God. God zeide, God noemde, God maakte. God zeide, God noemde, God maakte. Genesis 1 openbaart God als God in Genesis 1. Openbaart God zich zo. Gaan we naar Genesis 2. Dan openbaart God zich niet meer als God. Dan openbaart God zich als Heere God. Want hij gaat de mens scheppen. Oftewel de God die Heer moet zijn over de mens. Want we lezen, de Heere God plant een hof in Eden. De Heere God formeerde de mens. De Heere God plaatste de mens in de hof. En de Heere God legde de mens het gebod op, een gebod op. God openbaart zich niet meer als God naar de mens, maar als Heere God. Oftewel de God die Heer moet zijn over de mens. En dan gaan we naar Genesis 3. Dan komt de slang, de duivel, de mens verleiden. En dan komt de slang bij Eva, heel sneaky. En dan zegt hij, God heeft, laat dit woordje Heere weg, hè. God heeft zekers gezegd, jullie mogen van geen één boom eten. En wat antwoordt Eva terug? Ze trapt in die valkuil en Eva zegt, wij mogen van alle bomen eten. Maar God heeft gezegd, laat Eva ook dat woordje Heere weg. God heeft gezegd, van die ene boom niet die in het midden van de hof staat. En toen was Eva al gevallen voordat zij was gevallen. Dat was de truc van de duivel. Want toen God niet meer Heer was in haar denken, kon ze zelf bepalen. Kon ze zelf beslissen. Kon ze zelf de keuzes maken. En ze keek naar die boom, dacht van, nou, dat ziet inderdaad wel lekker uit. Je kan er ook wijs van worden. En zij at van die boom en toen viel ze. Toen in haar denken God niet meer Heer was, was zij al gevallen voordat zij was gevallen. En ik heb ontdekt dat de duivel vindt in een bepaald opzicht niet eens zo erg dat wij zingen voor God. En tuurlijk, er zit kracht in lofprijsaanbidding, hoor. Begrijp mij niet verkeerd. Als we lof offeren, dan komt Gods heil tot ons. In een bepaald opzicht vindt de duivel het ook niet erg dat we praten over God. Het is goed, hoor, om elkaar te bemoedigen met het woord van God. Het is goed om een getuige te zijn. Begrijp mij niet verkeerd. In een bepaald opzicht vindt de duivel het zelfs niet erg dat wij geloven in God. Want wat zegt Jacobus? De demonen geloven ook. En zij sidderen. Maar de duivel vindt het wel erg als we God werkelijk Heer laten zijn in ons leven. De duivel vindt het wel erg als Jezus werkelijk Heer is over alle kamers van ons hart. Want hij weet, als ik hun dan aanraak, dan krijg ik met hem te maken. Dan kom ik aan God. En daarom zal altijd de beïnvloeding van de duivel zal altijd zo zijn dat hij ons zo zal beïnvloeden en misleiden dat we bepaalde gebieden in ons leven niet willen plaatsen onder de heerschappij van Jezus. Dat we bepaalde gebieden in ons leven nog steeds zelf op de troon willen zitten. Dat we in bepaalde gebieden in ons leven nog steeds zelf de touwtjes in de hand willen hebben. En de reden waarom hij dat doet, omdat dat zullen ingangspoort worden, dat zullen kwetsbare gebieden zijn waarin hij ons kan aanvallen. En we zien dat bij Ananias en Safira, waren trouwe leden van de kerk. Ze kwamen naar de samenkomsten, ze gaven veel geld weg. Maar er was een gebied in hun leven, dat wilden ze niet plaatsen onder de heerschappij van Jezus. En dat werd hun vallen. Maar wij moeten een keuze maken dat we Jezus werkelijk Heer laten zijn over alle kamers van ons hart. Amen. Alle kamers van ons hart. Slokje water. Kunnen jullie mij nog volgen? Weet je, een van mijn grootste helden in de Bijbel is Paulus. Het eerste wat ik ga doen als ik in de stad van God kom, hemel Jeruzalem, de berg Sion, als ik daar kom. Het eerste wat ik ga doen, ik ga eerst knuffelen met de Vader, knuffelen met de Heer Jezus, knuffelen met de Heilige Geest. En dan zeg ik, waar is Paulus? Breng Paulus bij mij. Paulus is een van mijn grootste helden. En ik lijk wel een beetje op Paulus, toch? Amen, broeder? Ja, toch? Ja. Want weet u, Paulus is een streekgenoot van mij. Waar ik geboren ben, waar ik vandaan kom. Mijn ouders zijn net donderdag teruggekomen uit Turkije. En waar wij vandaan komen, bij ons is rechterkant is Antiochië uit de Bijbel. De gemeente uit de heidenen. Linkerkant is Tarsus, waar Paulus vandaan komt. Dus zo zagen ze in die streek, zagen de mensen er zo uit. Dus zo zag Paulus er ook een beetje uit. Als je foto maken mag, hoor, foto. Weet je een beetje hoe Paulus eruit zag? Ja, ja, ja. Kun je andere mensen laten zien? Kijk, nu weet ik hoe Paulus eruit zag. En Paulus betekent de kleine. Voorheen heette hij Saulus. Saulus betekent de macho, de begeerde. Was hij ook. Hij had titel, hij had roem, hij had positie, hij had autoriteit. Maar hij kwam tot geloof en hij zegt van, ik hoef geen macho meer te zijn. Noem mij maar de kleine. Want als ik zwak ben, dan ben ik. Ja, maar hij is mijn grootste held. Wij nog steeds vandaag de dag putten uit zijn brieven. Hij heeft de meeste nieuwtestamentische brieven heeft hij geschreven. Terwijl al die andere apostelen hadden met Jezus gewandeld. Ze hadden in de Bijbelschool, de apostolische Bijbelschool van de Heer Jezus hadden ze gezeten. Ze hadden Jezus gezien. Ze hadden met hun oren de woorden gehoord van de Heer Jezus. Ze hadden Jezus aangeraakt, de kleur van zijn ogen. Misschien de geur van zijn haren. Ze hadden met Jezus gewandeld. En Jezus was God in het vlees. Emmanuel. Ze waren door God zelf, waren de apostelen onderwezen. Ze hadden allemaal een voorsprong op Paulus. Maar toch is Paulus degene die de grootste openbaringen kreeg. Over de gemeente, over de geestelijke wereld, over dat het geheimen is dat Joden en Heidenen één zijn geworden, over de geestelijke wapenuitrusting, over de rechtvaardigheid vanuit geloof, de zegen van Abraham. Hij was degene die de grootste openbaring. Hij heeft volgens mij 14 nieuwtestamentische brieven geschreven, waar wij vandaag nog steeds uit putten. Hij was een man van openbaring. En dat niet alleen, hij was ook een man van kracht, van zalving. Paulus had een enorme zalving op zijn leven. En ik heb altijd een zweetdoek bij me. Het is bewust. Maar Paulus had ook zweetdoeken. Ga het maar lezen. Als hij sprak, had hij zweetdoeken. En wat deden ze met die zweetdoeken? Die namen ze mee naar zieken. En die legden ze op de zieken. En de zalving was in die handdoek getrokken. En dat trok zo in het lichaam van die zieke mensen. En ze werden genezen. Bij wie mag ik mijn handdoek... Ja, hier vangbroeder. Enorme zalving, toch? Ja, toch? Als jouw zweet al gebruikt kan worden door de kracht van God om mensen te genezen. Weet je, over Paulus staat er een verhaal, dan proef je zijn spirit. Hij gaat evangeliseren in een stad en hij komt daar en mensen krijgen hekel aan hem, die willen niet horen. Ze pakken hem op, ze brengen hem naar buiten de stad en ze stenigen hem daar dood. En ze dachten tenminste dat hij dood was. Misschien was hij ook dood. En hij ligt daar in de plas bloed daar. En ze laten hem achter. Ze denken, die gast is dood. En hij staat weer op. En weet je wat hij gaat doen? Hij gaat gewoon weer dezelfde stad in. Ik zou zeggen, Heer, hier moet ik niet zijn. Stuur maar een andere zendeling hier naartoe. Laat mij maar naar Curaçao gaan. Maar weet je, Paulus gaat gewoon weer. Hij was niet te stoppen. Hij was niet te intimideren. Hij was niet bang voor de dood. Hij wist, het leven is mijn Christus en sterven is mijn gewin. Hij wist ook al sterf ik, een onvergankelijke erekrans wacht daar op mij. Hij was gewoon niet te stoppen. Hij was zelfs berucht in de demonenrijk. Op de demonenrijk ging misschien foto's rond op Instagram. Bij de demonen, weet je wel, pas op, kom niet bij hem in de buurt. Het is een gevaarlijke man, te veel zalving, te veel kracht. Want wat zeiden de zonen van demonen tegen de zonen van Skefas? Ze zeiden, Jezus kennen we en van Paulus weten we. Wie zijt gij? Hij was zelfs berucht in de demonenrijk. Krachtige man van God, enorme zalving op zijn leven. En weet je, God heeft jou en mij bestemd om een Paulus te zijn voor onze generatie. In Colossense staat dat Paulus zegt dat door zijn bediening de toenmalige beschaafde wereld was bereikt met het evangelie. Eén man. De toenmalige wereld bereikt met het evangelie. Hij was een man van impact. En God heeft jou en mij bestemd om een Paulus te zijn voor onze generatie. God heeft jou en mij bestemd om impact te hebben op onze generatie. God heeft jou en mij bestemd om net als Paulus steden om te keren voor koning Jezus. Wierden is niet van de duivel. Wierden is van koning Jezus. Hij is daarvoor gestorven. Reizen is niet van de duivel. Reizen is van koning Jezus. Hij heeft zijn bloed daarvoor laten vloeien. En wij moeten in geloof onze voeten daarop gaan zetten. Amen. En God wil jou gebruiken. God heeft groot geloof in jou. Misschien denk je van wie ben ik, wat kan ik doen? God heeft groot geloof in jou. Want hij die in jou is, is meerder dan hij die in de wereld is. Christus in u, de hoop der heerlijkheid. En God heeft zelfs zo'n groot geloof in jou, dat hij zegt, jij bent niet het zout van Wierden. Hij zegt niet, jij bent het licht van Rijssen. Hij zegt, gij zijt het licht van de wereld. Halleluja! Mag ik een beetje enthousiast zijn hier of niet? God heeft groot en wij kunnen een Paulus zijn voor onze generatie. En u denkt misschien, ja, ik ben een vrouw. Paulus was een man. Jaren terug ging ik elke maandag naar een klooster, Emmausgangers in Maarsen. En dat was een vrouwelijke orde. En de leidster van die vrouwelijke orde, die heette zuster Paulus. Dus zusters, jullie kunnen ook een Paulus zijn. Amen. Halleluja. Maar weet je, als ik dat zo lees over Paulus, denk ik van, waardoor had die man zo'n zalving op zijn leven? Wat maakte dat er zo'n kracht van God op zijn leven was, waardoor hij zo effectief kon zijn, vruchtbaar kon zijn, dat hij zo'n impact kon hebben op zijn generatie? En toen kwam ik een stuk tegen, dan lees je volgens mij 3 keer het boek Handelingen, Lucas 22, dacht ik, dan is Paulus nog niet bekeerd. En hij zit met demonische woede tegen de christenen. Hij heeft al meegedaan aan de steniging van Stefanus. Ze hebben hem toen geëxecuteerd. En hij is zo vol haat. Hij is op weg om christenen op te pakken, in de gevangenis te stoppen, te vervolgen. En hij is daar op weg. Maar weet je, God grijpt in. Weet je, mensen kunnen maar zo ver gaan tot God zegt zo ver. En dan grijpt God in. Maakt niet uit wat voor een president je bent, minister je bent, een wereldleider bent. Je kan maar zo ver gaan en dan zegt God, dan is het genoeg. Wist je dat aan de goedheid van God ook grenzen zit? De Bijbel spreekt over de goedheid, maar ook over de strengheid van God. En Herodes dacht ook van, ik kan alles doen en laten wat ik wil. Ik laat Jacobus onthoofden, Petrus pak ik op, laat ik ook onthoofden. Maar weet je wat er gebeurde? Daalde een engel naar beneden en die sloeg hem dood en de wormen aten hem op. Het is Nieuw Testament, hè? Weet je, een mens kan maar zo ver gaan tot God zegt, tot zover. En nu grijp ik in. Was ook met Paulus zo. Hij dacht, ik pak die christen op. Maar God greep in. De kracht van God kwam op hem. Hij werd met blindheid geslagen. Hij viel van zijn paard af. Hij ligt daar op de grond. En hij komt tot de ontdekking. Zo'n openbaring van hemelse glorie. En hij komt tot ontdekking. Dit moet degene zijn die zich nu aan mij openbaart. Dit moet de one zijn. En hij zegt, wie zijt gij Heere? Curios. Hij wist, dit is de ware God. Want hij ervoerde zo'n glorie, zo'n tegenwoordigheid, zo'n kracht. Dit moet hem zijn. Maar hij wist niet wie het was. Wie zijt gij Heere? En dan spreekt Jezus. Hij zegt, ik ben Jezus die je vervolgt. En op dat punt zijn we allemaal gekomen. We hebben allemaal een openbaring gehad van de Heer Jezus. We hebben allemaal ontdekt dat Hij de Heer is. We hebben hem beleden als Heer. Maar heel veel christenen blijven hangen op dat gebied. Tot zover gaan ze. Maar Paulus ging verder. Want gelijk daarna, het volgende wat hij zegt is, wat moet ik doen, Heere? En dat was de sleutel van Paulus. Hij gaf de zeggenschap over aan de Heere. Hij wist wie de Heere was, maar hij liet de Heere ook werkelijk Heer zijn over zijn leven. Hij zei eigenlijk tegen Jezus, u mag beslissen, u mag bepalen. Ik plaats mijn leven onder uw zeggenschap. Ik plaats mijn leven onder uw heerschappij. Wat moet ik doen, Heere? En ik beloof jou, als jij werkelijk in elk gebied van jouw leven die keuze maakt, zul jij iemand gaan worden van impact. Zul je impact gaan hebben in jouw omgeving, zul je impact hebben op jouw generatie. Amen? Ik weet niet hoe het met u is, maar ik wil dat. Ik wil dat. Want we zullen er ook nog beloond voor worden. Dus niemand doet wat voor gratis. Dus de Heer gaat ons ook belonen daarvoor. Ik wil kijken naar de meester zelf. Curios betekent meester. Laten we tenslotte nog luisteren wat Jezus, de meester, de Curios zelf zegt over zijn heerschappij in ons leven. Tenslotte, Lucas 6. Lucas 6, vers 46. Wat noemt gij mij Heere, Heere, en doet niet wat ik zeg? Een ieder die tot mij komt en mijn woorden hoort en ze doet, ik zal u tonen aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan iemand die bij het bouwen van een huis diep gegraven en het fundament op de rots gelegd heeft. Toen een watervloed kwam en de stroom tegen dat huis aansloeg, kon hij het niet aan het wankelen brengen, omdat het goed gebouwd was. Doch wie hoort en het niet doet, is gelijk aan iemand die een huis op de grond bouwt zonder fundament. Toen de stroom daar tegenaan sloeg, stortte het terstond in en het huis werd een grote bouwval. Hier laat Jezus twee dingen zien. 1. Wanneer is hij echt Heer over ons leven? Hier waren een hele grote groep mensen die kwamen achter Jezus aan. Leek net alsof ze echt bij de Heer Jezus wilden horen. Alsof ze echt een discipel van de Heer Jezus willen zijn. En Jezus zegt tegen deze mensen: waarom noem je mij Heer, maar je doet niet wat ik zeg? Dus wanneer is Jezus werkelijk Heer in ons leven? Als wij ook doen wat hij zegt. In elk gebied van ons leven. Hoe maak je Jezus werkelijk Heer in jouw leven? Dat is door te doen wat hij zegt. En daarna vertelt Jezus ook waarom hij Heer wil zijn over ons leven. Dat is niet zomaar om de baas te spelen in jouw leven. Hij heeft jouw belangen op het oog. Hij wil dat het goed gaat met jou. Hij wil dat jij gelukkig bent. Hij wil dat jij voorspoedig bent. Hij wil dat jij je doel bereikt. Hij wil dat jij uit de verf komt. Hij wil dat jij kan wandelen in de goede werken die God voor jou bereid heeft. Daarom zegt hij: laat mij werkelijk Heer zijn. Doe wat ik zeg. Doe wat ik zeg. En dat laat hij zien door een gelijkenis. Hij zegt: als je doet wat ik zeg, dan ben je een wijs persoon. Dan bouw je jouw leven, jouw huis, dat bouw je op een fundament, op de rots. Hij zegt: en de stormen, de watervloeden, zullen beuken tegen dat huis, maar je zult gaan blijven staan. En neem van mij aan, de stormen en de watervloeden zullen komen. En als je dit verhaal in het Grieks leest, dan lees je eigenlijk: degene die achter die watervloeden zitten, zijn demonische machten. We zullen aangevallen worden door de vijand hier op aarde. Maar hij heeft een oplossing voor ons. Wij kunnen ons leven bouwen op de rots. Wij kunnen ons huis bouwen op de rots. Wij kunnen standvastig zijn. Wij kunnen onwankelbaar zijn. Wij kunnen niet te schudden zijn. Wij kunnen overwinnend blijven staan als de stormen beuken tegen ons huis. En wat moeten we daarvoor doen? Dat is doen wat Jezus zegt. Dat is hem werkelijk Heer laten zijn. En tegenovergestelde is ook waar. Als wij niet doen wat hij zegt, dan bouwen we onze leven op zand. En de stormen zullen komen, de winden zullen waaien, de watervloeden zullen beuken tegen dat huis. En de Bijbel die zegt: dat huis zal een bouwval worden. Een andere vertaling zegt: het zal instorten. En als je kijkt in het Grieks wat daar staat, dan staat er eigenlijk dat we schade zullen lijden. En dat is niet wat God wil. God wil niet dat u schade leidt. God wil niet dat u beschadigd bent. God wil niet dat u een victim wordt. Maar God wil dat u victorious wordt. Amen. Hij wil dat u als een overwinnaar door het leven heen gaat. En daarom zegt hij: laat mij nou werkelijk Heer zijn in jouw leven. Doe wat ik zeg. Want als je doet wat ik zeg, dan zul jij je leven bouwen op de rots. En ik ga een verhaal vertellen als slot. Ik heb nu ongeveer 20 jaar mijn rijbewijs. Dus en ik heb mijn rijexamen gedaan bij Alblas, is in Utrecht. Wie heeft wel eens in de omgeving van Utrecht gewoond? Ja? Dat is een mooie stad, hè? Ken je Alblas of niet? Nee? Ze hebben ongeveer 50 rijschoolauto's. Vrachtwagenmotor is een van de grootste rijscholen in Nederland. En ik heb rijles gehad bij een man, Johan heet hij. Hij had de hoogste slagerspercentage van alle andere rijinstructeurs. Dus bij hem, ik dacht: oh, mooi man. Dus bij hem ging ik rijles doen. Nou, ik heb het geweten. Die man was streng. Die man was streng. Eerste paar lessen zei die Guksel: stop maar even aan de zijkant. Stop maar. Zie je die fietsen niet? Zie jij die fietsen dan niet? Zie je die bord dan niet? En op een gegeven moment, joh, mijn vlees kwam in oproering. En de Bruce Lee zalving kwam over mij heen. Ik denk: ga die man een flying kip geven? Wat denkt hij wel niet, man, die idioot? Dus ik dacht, ik bel hem op, stap maar op man, ik zoek wel een andere. Maar op een gegeven moment merkte ik dat de geest van God tegen mij zei: Guksel, waarom zegt hij de dingen die hij tegen jou zegt? Ik dacht bij mezelf: hij wil dat ik zo snel mogelijk mijn rijbewijs haal. Dat was ook zijn motto. Zijn motto was: zo min mogelijk geld erin stoppen en zo snel mogelijk je rijbewijs halen. En je hebt een rijinstructeur, nou, zijn allemaal oplichters. Ze laten je maar rijden en fouten maken en hoe langer je bij ze zit, hoe meer geld ze uit jou halen. Maar zijn motto was: zo min mogelijk geld erin stoppen, zo snel mogelijk je rijbewijs. En toen werd ik bij bepaald. Hij zegt dat omdat hij wil dat ik zo snel mogelijk mijn rijbewijs haal. En ik weet nog heel goed, ik stapte in de auto de volgende rijles en ik zei tegen hem: Johan, jij bent de baas. Alles wat jij zegt, ga ik doen. En binnen no time had ik mijn rijbewijs. En weet je, daarom zegt Jezus, laat mij nou de baas zijn in jouw leven. Want jij zult dan gaan slagen. Jij zult van overwinning naar overwinning gaan. Je zult smaken en proeven dat hij goed is. Jij zult geestelijk uit de verf kan komen. Je gaat wandelen in dat plan van God van jouw leven. Hij zegt, laat mij nou de baas zijn in jouw leven. Want dan zul jij je leven bouwen op een stevig fundament. Amen. De muzikanten kunnen naar voren roepen. We gaan afsluiten met een tekst. 1 Petrus 3 vers 15. Ik heb hier ruim 30 minuten gedaan om wat over te brengen aan jullie. Maar Petrus is slimmer als mij. Dus hij stopt alles wat ik heb gezegd eigenlijk in één zin. Kijk wat hij zegt in vers 15. 1 Petrus 3 vers 15. Maar heiligt de Christus in uw harten als Here. Hebben we hem dan niet in ons hart? Ja, maar we moeten de Christus in ons hart nog steeds heiligen als Here. Hem die ereplaats gaan geven als Here. Amen. Als u kunt, mag u gaan opstaan. Vanochtend heeft er één persoon waarvan ik weet, die is ook naar mij toegekomen, zijn leven aan de Here gegeven. Ik heb hem ook gekoppeld aan jullie oudste, de naam tenminste doorgegeven. Maar laten we even alle ogen sluiten. Misschien zit jij hier en je zegt, ik heb geen zekerheid waar ik naartoe ga als ik doodga. Ik heb Jezus nog nooit aangenomen in mijn hart. Ik heb geen vrede in mijn hart of ik naar de hemel ga. Jezus is voor jou gestorven. Hij heeft de deur voor jou geopend om vergeving te krijgen. Om jouw zonde weg te wassen, zodat je vrede en zekerheid hebt om naar de hemel te gaan. Dat je vrede in je hart hebt. Dat je weet, ik heb vrede met God en ik heb een hemelse woning straks als ik doodga. Als jij hier bent en je hebt nog nooit een keuze gemaakt voor de Heer Jezus, dan mag je als een signaal naar de Heer toe je handen opsteken. Maar ook andere mensen, als jij deze boodschap hebt gehoord en je zegt van, hey, ik herken mij daarin. Ik heb gebieden, kamers in mijn hart waar ik zelf nog steeds op de troon zit. Ik heb kamers in mijn hart waar ik nog steeds zelf de touwtjes in mijn handen heb. Ik heb kamers, gebieden in mijn hart die ik nog niet heb geplaatst onder de heerschappij van de Heer Jezus. Als jij die persoon bent, als jij die keuze wil maken, net zoals wat Petrus zegt, ik wil hem werkelijk, hij is in mijn hart, maar ik wil de Christus heiligen als Heer in mijn hart. Als jij die keuze wil maken, mag je ook je handen omhoog zetten. Alle ogen gesloten. Ja? Heel goed. De Heer ziet jouw handen. Steek je hand maar omhoog. Als een teken naar de Heer. De Heer ziet jouw hand. En ik spreek tot jou en ik bevestig jou de keuze die jij hebt gemaakt. Voor Gods aangezicht, de keuze die jij hebt gemaakt, die zal doorbraken brengen in jouw leven. Want waar jij je leven plaatst onder zijn heerschappij, daar zal hij gaan regeren. In jou, maar ook door jou. En je zult doorbraken gaan zien. Je zult ingaan en uitgaan en weiden vinden. Je zult nieuwe gebieden in de Here zul je binnengaan. In de naam van Jezus. En misschien zeg je van, hey, ik heb hier nog gebed voor nodig. Of ik wil nog even persoonlijk hierover doorpraten met iemand. Er is een gebedsteam hier onderaan het kruis. Kun je dan komen? En dan gaan we ook nog persoonlijk voor jou bidden. Dank je wel.